Bank Loomers ten spijt. De rentes gaan omhoog en ze hebben niet gekeken naar de centrale bank. Ze hebben niet gekeken naar Wars. Hey, willen jullie alsjeblieft iets doen hier? Nee, wij doen het zelf wel. Dus de Treasury, dat is de overheid zelf, die bepaalt zelf. Wij kopen onze lange termijn staatsobligaties op en drukken daarmee de rentes. Dat betekent dus dat eigenlijk wat de overheid doet, los van dat de overheid dus druk kan uitoefenen op de centrale bank, heeft de overheid zelf ook nog tools om eigenlijk de boel te manipuleren. En dat is min of meer wat er zojuist is gebeurd. Maandenlang zat hij daar vast. Hoe langer hij daar vast zit, hoe groter de kans op een stevige beweging. Het maakt niet uit welke katalysator het is. Er is altijd een katalysator die dan het onvermijdelijke doet laat gebeuren. Dus het is een narratief, maar eigenlijk zag je in de grafiek al aankomen dat het ging gebeuren. Dus als je de week kan sluiten boven die 69.000 en uiteindelijk zelfs een maand kan sluiten boven die 69.000, dan is dat extra signaal dat four-year cycle narratief de prullenbak in kan. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en Bitcoin is uitgebroken. In deze podcast gaan wij dus bespreken wat dit betekent en in hoeverre wij nu kunnen concluderen dat de correctie, de definitieve bear market of de correctie, definitief voorbij is. Een macro-update waarbij we natuurlijk niet alleen Bitcoin gaan bespreken. We gaan ook andere instrumenten bespreken. We gaan kijken naar de signalen die we al hebben gezien en die we al reeds eerder hebben besproken om zodoende samen een goed verhaal te kunnen creëren van wat we kunnen verwachten richting september, oktober, november en december. Absoluut een aflevering die je natuurlijk niet mag missen, want dit gaat jou in principe heel veel waarde opleveren. Maar voordat we daar terechtkomen, natuurlijk de belangrijke disclaimer dat niets in deze aflevering is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen, ik al helemaal niet. Ik ben geen financieel adviseur, ik ben geen fiscaal expert. Dit is allemaal ter lering en vermaak. Want ik ben teruggekomen van mijn vakantie in eigen land, dat is Portugal. Ik heb het noorden bezocht en ik ben helemaal losgekomen van alles wat met de markt te maken had, om vervolgens stuiterend terug te komen, omdat ik zo'n zin had om er weer in te mogen duiken voor jullie en natuurlijk voor Beyond Scene, onze community waarbij we dit dagelijks en wekelijks doen. En het eerste wat mij opviel toen ik terugkwam, en dat was rond maandag, dinsdag, eerder deze week. En even voor de duidelijkheid, we nemen dit op 20 augustus 2026. Dus eerder deze week kwam ik terug en zag ik een hoop rapporten in mijn mailbox. En een hoop Q&A's en een hoop sessies die ik dus had gemist vanwege mijn vakantie. Die ik allemaal door ben gaan spitten, allemaal ben gaan afluisteren. En ben ik tot de conclusie gekomen dat men zich enorm zorgen aan het maken was rondom de lange termijn rentes. En dat is grappig, want het is dus nu donderdag dat ik dit opnam. Maar woensdag ben ik deze podcast gaan voorbereiden. En alles wat ik dus nu ga laten zien, had ik in principe woensdag al aan jullie willen presenteren. Maar omdat wij een live event hadden met Beyond Scene, mijn klanten, die gaan natuurlijk voor. Had ik geen tijd om een podcast op te nemen en heb ik dat dus bewaard voor vandaag. Maar laat nu net het een en ander wat ik wilde gaan presenteren, dat ik dacht ging gebeuren, laat dat nou net gebeurd zijn. Dus het mooie is, ik kan deze presentatie alsnog gebruiken, maar ik heb hem natuurlijk aangevuld met wat er dan gistermiddag gebeurd is. Nou, waar het om ging, waar ik achter kwam, is dat iedereen zich zorgen begon te maken om de lange termijn rentes. En hier zie je een grafiek voor de mensen die op YouTube kijken. Zie je een grafiek die is getiteld The Only Way Is Up. En dan staat er Across the World, 30-year yields are the highest in decades. Japan, de Verenigde Staten, de UK en Germany worden daarop gepresenteerd. En je ziet dat al die rentes omhoog aan het kruipen zijn. Waarbij die van de Verenigde Staten natuurlijk rondom dat 5 nog wat nummer staat. Dan zie je dat de UK al richting de 6 kruipt. En traditioneel gezien Germany en Japan, die zijn altijd wat lager. Die staan tussen de 3% en 4%. En het feit dat lange termijn rentes uitbreken is natuurlijk altijd een reason to concern voor de marktparticipanten. Want uiteindelijk zijn de staatsobligaties zijn de Global Reserve Asset, het onderpand van het huidige financiële systeem. En als die rentes uitbreken naar boven, dan maakt men zich altijd een beetje zorgen. Niet alleen omdat het onderpand is, maar ook omdat die rentes dan omhoog lopen en daardoor liquiditeit uit de markt zuigen, waardoor de investeringsmarkt zich enorm zorgen maakt. En ik wilde eigenlijk gisteren al in de podcast zeggen, en dat ga ik vandaag weer doen, maar vandaag heb ik eigenlijk het bewijs al gekregen dat dat inderdaad gebeurt, dat de overheden, die kunnen simpelweg die rentes niet te hoog op laten lopen. Want dan hebben ze zelf een gigantisch probleem. En daardoor maak ik me ook nooit zoveel zorgen als dat gebeurt, omdat ik dan vermoed dat ze ieder moment gaan ingrijpen. Nou, die doom en gloomers, die waren er weer. Dus nogmaals, toen ik terugkwam van vakantie, toen zag ik dat de experts weer moord en brand schilden. Ik heb drie printscreens gemaakt van drie tweets. Van grote accounts die ik tegenkwam terwijl ik mijn research aan het doen was. Het was Robin Brooks, die zei het volgende. I talked with Kelly CNBC on CNBC yesterday about what's going on with the global government bond yields and how vulnerable high debt countries like Japan are in all this. Japan needs higher yields to stabilize the yen, but that brings the risk of a debt crisis. Jawel jongens, het woord is er weer. De sovereign debt crisis. Omhooglopende rentes. Hedgeye zei, global bond yields rise to the highest level since 2008. Nou, voor jouw informatie, rond 2008 hadden wij natuurlijk die Great Financial Crisis, waar heel veel landen en heel veel mensen, zeker die in die tijd werk zochten of werk hadden of een onderneming hadden, die weten als geen ander hoe heftig die periode was. Dus daar werd ook doom en gloom geactiveerd. En dan hebben we nog Crypto Rover, die global bonds are flashing the same warning that stocks ignored in 2007, oftewel, let op, ignore this on your own, want er gaat een crisis aankomen, net zoals in 2007. The Nasdaq just hit a new all-time high, up to 23% in 30 trading sessions, adding 6.2 trillion. But under the surface, the global bond market is moving in the opposite direction, and this is where the real risk is building. Start with the US. The 30-year and the 20-year yields are above 5% now. This level matters because once long-term borrowing costs stay this high, everything gets more expensive. Mortgages, corporate refinancing, government debt, credit cards, auto loans, business borrowing all go up. The US is already carrying a huge fiscal problem. Oké, dus dit, weet je, als jij er niet zoveel verstand van hebt en jij leest dit soort berichten, en ik weet dat heel veel mensen dat doen, want ik doe natuurlijk een heel hoop calls voor mensen die bijvoorbeeld lid willen worden van onze premium groep of mensen die bij ons überhaupt in de community willen duiken. En die hebben dan natuurlijk een x-aantal podcasts beluisterd van een x-aantal tussen aanhalingstekens experts die inderdaad moord en brand schreeuwen met betrekking tot een komende crisis. Of met een komende dollarcrisis of een komende eurocrisis. Eigenlijk worden er elke keer wel weer dingen bedacht om angst te creëren. Want met angst verkopen ze natuurlijk hun verhaal. Met angst krijgen zij een podium. Zowel in podcastshows als ook hun wekelijkse rapporten die dan meer gelezen worden. Angst verkoopt nou eenmaal, dames en heren. Dat is ook waar het hele nieuws en de mainstream media natuurlijk altijd hun waarde op baseert en jou op die manier eigenlijk in hun wurggreep probeert te houden. Zolang jij maar bang bent, blijf jij doen wat zij willen en kunnen ze je enigszins controleren. Nou, ik stel voor dat je dat dus niet doet. Ik stel voor dat je elke keer realiseert als je dit soort berichten leest, dat het een bepaalde emotie bij je triggert, maar dat simpelweg een emotie is waar je even mee moet zitten, loslaten en dan even weer afstand nemen en denken van oké, wacht even. Weet je, dit is niet voor het eerst dat we dit soort berichten lezen en laten we eens even kijken wat dit nou echt betekent. Nou, wat ik in ieder geval weet inmiddels in mijn tijd als macro-economisch analist, hè, in mijn tijd als eindverantwoordelijke bij Beyondseen, de Bitcoin Economics Unseen Community, waarbij ik wekelijks rapporten mag schrijven voor deze leuke groep mensen, waarbij ik wekelijks video-updates maak, waarbij we wekelijks de asset-sectie updaten van wat nou op dit moment interessante assets zijn om in te duiken, welke assets nu overgewaardeerd zijn, welke ondergewaardeerd zijn, dan kom je eigenlijk langzaam tot de conclusie dat heel veel mensen maar wat lullen. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyondseen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. En als we dan eens induiken in simpelweg die lange termijn rentes en de hoeveelheden bedragen die daaraan betaald moeten worden, dan kom je eigenlijk tot simpele conclusies dat we op dit moment in een ander tijdperk zitten dan waar de meeste van deze mensen hun angst op baseren. Je hoorde mij net al zeggen dat de Great Financial Crisis natuurlijk werd gebruikt. Je hoort ook heel vaak de dotcom-bubble. Je hoort ook heel vaak de inflationary periods van de 70s, hè, waarin we hele andere problemen hadden. En iedere keer weer wordt er eigenlijk een soort event uit de geschiedenis, wordt hier overheen gelegd, hè, maar niet rekening houdend met dat er een aantal factoren simpelweg totaal anders zijn. Als we nu kijken, even hier voor de mensen die op YouTube kijken, die zien links een grafiek die ik geprint misschien heb van de Federal Government Current Expenditures in Interest Payments. Dus dat is het bedrag dat zij in zijn totaliteit betalen aan rente. Dus die oplopende rentes, waar dus de hele tijd doom en gloom over wordt gepost, die uitzicht natuurlijk in een overheid die hogere rentes moet betalen. Want dat is wat dat betekent. Nou, dan zie je hier dat die chart inderdaad up and to the right is. Echt een parabolische chart, waarbij de overheid steeds meer geld uit moet geven aan rentes op een uitstaande schuld. Nou, en als je dan kijkt van de jaren 2001 tot nu, dan heb ik ook even de S&P 500 erbij gepakt. Dus ze zijn alsmaar meer rente gaan betalen. Maar de S&P 500, wat gewoon een hele mooie indicator is om te kijken hoe het met de investeringsmarkt gaat en CQ met de economie gaat. Niet helemaal, maar daar kom ik zo meteen op terug. Dan zie je dat die ook gewoon up and to the right, eigenlijk in een soort parabolisch event, simpelweg voor altijd maar omhoog blijft gaan. En dan met name die laatste fase van 2020, waarin die rentes dus omhoog uitbraken en dus ook de betalingen die de overheid moet doen exponentieel hard omhoog gingen vanaf 2021, hè, als response van de markt op wat er allemaal rondom COVID gebeurde, dan zie je dat we ook gewoon vanaf 2020 met de S&P 500 in een enorme groeispurt zijn geraakt. Dus ondanks dat de rentes omhoog uitbraken en alleen maar verder omhoog zijn gegaan qua uitgaves en qua rentes, is de S&P 500 extreem hard omhoog gegaan. Dus iedereen kan wel roepen, oh my god, die hoge rentes zijn zo erg, bladibla. Maar de markt doesn't really care. Dat is even interessant. Als we dan even naar Japan gaan kijken, waar men ook constant maar over droef toetert, zeggen ze hetzelfde. Zeggen ze, jeetje man, die rentes van Japan breken uit. Dat is super slecht voor de global economy. Want de Japanse rentes zijn in principe het anker voor de rentes wereldwijd van alle andere landen. Dus als die omhoog gaan, gaan de rentes van de andere landen ook omhoog. Ja, en dan creëert het een enorme drag on the economy. Ja, weet je, wiskundig gezien klopt dat wel, maar we moeten denk ik beseffen in wat voor een situatie we zitten. En dat heb ik gelukkig in de afgelopen 2-3 jaar op mijn podcast, maandelijks, zo niet wekelijks zou ik zeggen, heb ik dat geprobeerd uit te leggen aan iedereen die dat maar wilde horen. We zitten in een nieuwe situatie, namelijk fiscale dominantie. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar hier zien de mensen die op YouTube zitten, dus als jij luistert, lees ik het natuurlijk gewoon rustig voor je voor, zie je de Japanese government bonds, oftewel de staatsobligaties van Japan, de 10-year yield, zie je inderdaad hard omhoog gaan sinds, jawel weer, die COVID-periode 2020-2021. Omhoog uitgebroken en in principe voorlopig nog geen eind in zicht, zul je denken. Die staan inmiddels op 2,9%, wat extreem hoog is gezien de meest recente geschiedenis van Japan. Maar als je dan gewoon gaat kijken naar de Japanese stock market, en die heb ik dan hier, de Japan 225, de Nike, dan zie je eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik heb daar een grafiek kunnen pakken van Caleb Fransen van een betaald rapport. Dus ik zet de bronvermelding er even netjes bij. En dan zie je dat vanaf 2020, diezelfde timeframe die ik heb geknipt van de Japanese government bond market, zie je eigenlijk dat de stokmarkt van Japan daar helemaal geen moer om geeft. Sterker nog, het gaat net zo hard omhoog als die rentes. Dus tot op dit moment kun je concluderen dat zowel in Amerika als in Japan hogere rentes in principe betekent hogere stokmarkt. Dus in plaats van dat je luistert naar die doom en gloomers, kijk gewoon met je eigen ogen naar het bewijs hoe de markt reageert op die hogere rentes. Nou, en we kunnen hier natuurlijk gewoon verklaren wat hier aan de hand is, want ik zei het net al even tussen neus en lippen door, fiscale dominantie. De mensen die vast luisteren naar mijn podcast of die lid zijn bij de BNC Community zullen denken, oh, komt hij weer? Gaat hij het weer uitleggen? Ja, Mark gaat het weer uitleggen, want ik weet dat we ten eerste heel vaak nieuwe luisteraars erbij krijgen, die toevallig door deze titel wel zijn aangesproken en door de ander niet. En ten tweede weet ik dat je dit soort berichten gewoon constant moet blijven horen, omdat je constant overal waar je kijkt, op X of op Instagram of op al die sociale media kanalen waar een paar van die zogenaamde experts gaan vertellen wat er allemaal naar de kloten gaat om weer op die angst te kapitaliseren, krijg je elke keer te horen wat er allemaal misgaat als die rentes omhoog gaan of dat je nu uit de markt moet stappen want er komt een gigantic collapse aan. Sterker nog, ik zie het ook in de grotere podcastkanalen, hè? De Diary of a CEO of andere podcastkanalen die mega veel luisteraars hebben, met over het algemeen mensen die niet investeren of niet heel bekend zijn met investeren. Of nog niet zo lang beleggen. Of dat hooguit een beetje als een sidekick doen. En al deze mensen luisteren naar diezelfde podcast waar hiervoor gewaarschuwd wordt. Dus ik wil in mijn podcast daar dan even, ook even in ieder geval mijn visie op geven. En mijn licht op laten schijnen. Dus fiscale dominantie is een economisch scenario waarin enorme staatsschulden en begrotingstekorten een centrale bank dwingen de financiële houdbaarheid van de overheid belangrijker te maken dan het beheersen van inflatie. Het monetaire beleid wordt daarmee ondergeschikt aan de financiële behoeften van de overheid. Dus ik zeg dit vaker, het monetaire beleid is wat de centrale bank voert en het fiscale beleid is wat de overheid voert. En daarom fiscale dominantie. De overheid wordt dominanter in het bepalen van het financiële beleid. Daar komt het min of meer op neer. Dus in plaats van de rente te verhogen omdat er bijvoorbeeld prijsstijgingen zijn, wat de centrale bank normaal gesproken doet, is die rente zo omhoog gooien als de prijzen iets wat te hoog zijn. Komt de centrale bank nu onder druk te staan om de rente juist laag te houden of zelfs nieuw geld te creëren waarmee de staatsschuld wordt opgekocht? Nou, dit is dus dat gezeik wat je hebt meegemaakt met die Fed Chair, met Jerome Powell, die volgens Trump weg moest. Daar is Warsh voor in de plaats gekomen. Warsh is eigenlijk van huis uit ook iemand die niet geld houdt van geld. Uitbreiding van het vermeerderen van de geldbalans van de Federal Reserve. Want het is eigenlijk een soort van hard money guy. Zo werd hij gezien. Dus de markt reageerde juist heel negatief toen deze man in plaats van Powell kwam te zitten. Want niemand geloofde dat hij geld ging creëren. Omdat hij daar zich zeg maar in het verleden heel vaak tegenover heeft uitgesproken. Nou, het grappige is, dames en heren, dat dus het helemaal niet relevant is wat de centrale bank doet op het moment dat je in een situatie zit van fiscale dominantie. En dat betekent dus dat eigenlijk wat de overheid doet, los van dat de overheid dus druk kan uitoefenen op de centrale bank, heeft de overheid zelf ook nog tools om eigenlijk de boel te manipuleren. En dat is min of meer wat er zojuist is gebeurd. Maar nog even terug naar de fiscale dominantie. Je ziet hier eigenlijk een mooie afbeelding voor de mensen die kijken. Wat je daar gewoon simpelweg ziet is, je hebt bijvoorbeeld sustained inflationary pressure. Dus er is zeg maar hogere prijzen. En dat is sticky. Het blijft hangen, het blijft terugkeren. En dat komt omdat mensen geld uit blijven geven. Dat komt omdat salarissen ook stijgen met inflatie. En mensen wennen aan die nieuwe prijzen. Vervolgens worden die prijzen ook weer als vanouds uitgegeven. En dan krijg je eigenlijk die druk op die prijzen die blijven komen. Nou, dat moet normaal gesproken zorgen voor higher interest rates. Maar als je de rentes verhoogt, als de centrale bank de rentes dus verhoogt, dan gaan dus ook de expenses van de overheid dus omhoog. En dan wordt het ook duurder om te herfinancieren. Dat creëert dan bij de overheid larger fiscal deficits. Hè? Dus dat betekent dat ze grotere tekorten hebben bij de overheid. En dan komt de overheid in de problemen, want die tekorten zorgen weer in principe voor hogere rentes. Die tekorten zorgen er ook voor dat uiteindelijk de centrale bank daarop moet reageren. En vervolgens krijg je dus more money printing, QE, quantitative easing, direct monetization, zoals ze dat noemen. En vervolgens creëer je daarmee weer druk, omdat er nieuw geld bij komt, op die hogere inflatie. Dus die centrale bank die zit dan in het midden en die denkt dan, shit, ik wil eigenlijk die rentes niet verhogen, want dat is een probleem voor de overheid. Maar ik wil ze ook niet verlagen, want dan werken we meer inflatie in de hand. Dus we kunnen eigenlijk niks meer doen. Daar komt het op neer. Nou, wat is er dan de logische oplossing? De logische oplossing is, en dit was allemaal in mijn presentatie gisteren al voorbereid, voor wat er gisteren gebeurde, dat is financiële repressie. Hè? Financiële onderdrukking en inflatie. Dat is wat het betekent. Er moet simpelweg meer geld komen om het systeem gaande te houden. En omdat mensen over het algemeen slecht reageren op inflatie, moeten ze nieuwe regels gaan creëren om jou binnen dat financiële systeem te houden. En dat is die financiële onderdrukking. Oké? Dat is die financiële repressie. En dat zijn wetten en regels, ofwel hogere belastingen, ofwel wetten en regels om capital controls toe te passen. Dat jij niet meer vrijelijk kan bewegen met je geld om weg te gaan van inflatie. Dus ze doen er alles aan, die centrale autoriteiten, om jou binnen dat systeem te houden. Omdat zij weten, jongens, we kunnen het alleen oplossen met nieuw en meer geld. Dat creëert nou eenmaal inflatie. Inflatie vinden mensen niet prettig. Dus dan gaan ze in andere assets zitten. Of dan gaan ze in andere vormen van geld gaan ze naartoe. En dat willen we ook weer voorkomen, want dat creëert weer extra inflatie. Want dan wordt die dollar of die euro wordt minder waard. Dus gaan wij allerlei manieren zoeken om mensen niet snel uit die munt te kunnen laten stappen. Nou, al die regels heb je de afgelopen jaren kunnen zien. Hè? Je kan minder grote bedragen transfereren. De bank bemoeit zich sneller met dit soort zaken. Je kan minder geld uit de muur halen. Je kan minder makkelijk groot inkopen in bitcoin. Minder makkelijk groot inkopen in goud. Nou, al die dingen zijn eigenlijk al voorzichtige vormen van financiële repressie. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer die op een andere manier handig worden gecreëerd. Bijvoorbeeld in de vastgoedmarkt om wetten te schrijven. Om het moeilijker te maken om vastgoed te kopen, et cetera. Al die dingen zijn eigenlijk een oplossing voor een systeem dat simpelweg onder druk staat, waarvan de centrale autoriteiten al lang weten, jongens, het enige wat nog kan is nieuw geld creëren. Nou, wat hebben we dan plotseling gistermiddag gezien? En deze sheet heb ik dan dus vanochtend toegevoegd. Jawel, Treasury announces increased sizes of the nominal long end. Nou weet ik dat iemand in de auto nu zit te luisteren naar de podcast. En die denkt, nou Mark, tot nu toe heb ik je kunnen volgen. Maar waar heb je het over? The Treasury announces increased sizes of the nominal long end. Nou, ik heb je eigenlijk net een hele introductie gegeven over dat de rentes dus omhoog aan het uitbreken zijn. En dat heeft te maken met het feit dat de markt in principe die lange termijn staatsobligaties niet interessant vindt voor de huidige rendementen. Dus voor de huidige prijs niet en voor de gratis rendement of de yield die ze erbij krijgen. En dat komt omdat dus die schulden zo hoog zijn opgelopen bij de overheid, dat ze zeggen, hey, als jij ons al je terug gaat betalen met dollars, dan moet je die dollars eerst printen. En krijgen we eigenlijk inflatie en zijn die dollars dus minder waard die ik in de toekomst krijg terugbetaald. Dus om dit alvast te voorkomen, eis ik eigenlijk hogere rentes voordat ik weer jouw langetermijn staatsobligaties koop. En het feit dat die rentes dus omhoog lopen in al die landen geeft eigenlijk aan dat niemand in de markt voor de huidige prijs die staatsobligaties van al die landen wil hebben. Dat is eigenlijk wat het betekent. En omdat deze staatsobligaties en vooral die van de Verenigde Staten het onderpand zijn van het financiële systeem, kunnen ze dat niet toestaan. Dat is simpelweg wat er gebeurt. Dus als ik hoor dat die rentes uitbreken, hoor ik eigenlijk maar één ding. Het moment van ingrijpen van ofwel de centrale bank ofwel de overheid komt dichterbij. Dat is wat ik hoor. Want omdat er een situatie is van fiscale dominantie, die hoge schulden dus, kunnen een overheid een recessie niet toestaan. Want als er een recessie ontstaat, dan gaan heel veel mensen hun baan verliezen. En dan gaat er nog minder belasting worden betaald. En moeten ze nog meer geld betalen om dit allemaal op te vangen. Waardoor die staatsschuld nog groter wordt. En de rentes nog verder oplopen. Dus om die reden kunnen ze dat simpelweg niet toestaan. Zoals ze dat in andere eerdere tijden wel konden toestaan, want toen waren de schulden ten opzichte van de GDP nog een stuk lager. En dus zitten we gewoon in een andere situatie en zit ik dus te kijken naar, oké, al die doom en gloomers die roepen weer dat het allemaal naar de kloten gaat. Nou, dan verwacht ik eigenlijk dat ze gaan ingrijpen. En voordat ik de podcast live kon gooien, was er dus ingegrepen. Dat is wat dit nieuwsbericht zegt. In het Nederlands, de Treasury verdubbelt vanaf 9 september de maximale buybacks van langlopende obligaties van 2 miljard naar minimaal 4 miljard per operatie. Tegelijkertijd zegt de Treasury zelf dat nieuwe uitgifte de teruggekochte schuld vervangt. Het is dus volgens hun geen markt. Het is dus marktsteun en liquiditeitsmanagement en geen geldcreatie door de Fed. Nou, daar hebben ze gelijk in. Ja, dus officieel is dit geen QE, geen quantitative easing. Er wordt geen nieuw geld gecreëerd door de Fed, wat mensen normaal gesproken verwachten in zo'n situatie. Maar wat ze dus eigenlijk doen, is ze lenen korttermijn geld. Dus ze lenen geld via staatsobligaties aan de korttermijnkant. Want die willen mensen wel hebben, want dat is een soort cash equivalent. En dat geld gebruiken ze om zelf hun eigen staatsobligaties van de lange termijn op te kopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ze gebruiken dus nu meer geld om lange termijn staatsobligaties op te kopen. Dus de Verenigde Staten leent geld ergens om hun andere leningen eigenlijk terug te betalen, om zodoende de lange termijn rentes te drukken. Hè? Dat is wat ze doen. Dus een extra koop op de markt, namelijk de Verenigde Staten zelf, voor hun eigen lange termijn schuld, om zodoende die rentes te drukken. Dus, doom en gloomers ten spijt. De rentes gaan omhoog en ze hebben niet gekeken naar de centrale bank. Ze hebben niet gekeken naar Warsh of naar in het verleden Jerome Powell. Van, hey, willen jullie alsjeblieft iets doen hier? Nee, wij doen het zelf wel. Dus de Treasury, dat is de overheid zelf, die bepaalt zelf. Wij kopen onze lange termijn staatsobligaties op en drukken daarmee de rentes. Hè? Dus Scott Bessent, Treasury doubles debt buybacks as Bessent moves to steady bond market. Nou, nogmaals, dit is dus geen QE, want er wordt niet letterlijk nieuw geld geprint. Voor de mensen die het moeilijk vinden, omdat die dit voor het eerst horen, of het lastig vinden om dat voor zich te zien. Hoe zit dat nou met staatsobligaties aan de korte termijn, lange termijn en die rendementen en die rentes die daar dan aan vastzitten? Eigenlijk moet je het gewoon heel, heel eenvoudig zien. Op de korte termijn is er natuurlijk over het algemeen wat minder risico dat je wordt terugbetaald met geïnflateerde dollars. En dat wordt wat vaker gezien als een soort van risk-free yield, omdat het een soort cash equivalent is. Want je krijgt binnen 3, 4, 5, 6, 7 maanden krijg je geld terug en heb je nog rendement gepakt ook. En dan is die dollar of die euro's nog steeds evenveel waard. Dus daar is altijd vraag naar aan die korte termijn staatsobligaties. Maar die lange termijn staatsobligaties, daar zitten meer risico's aan. En logischerwijs, want het is een langer termijn. Dus je kan worden terugbetaald met geïnflateerde dollars. Maar het kan ook zijn dat er in die tussentijd wat anders gebeurt wat je niet had kunnen zien aankomen. Dus je wil vergoed worden voor dat risico. Nou, daar zit dus blijkbaar niemand meer op te wachten. Vanwege de hoge schulden is er meer risico. En daardoor doet de Treasury dit dus zelf. Dus de overheid koopt dat zelf op. En dat is dus een heel duidelijk signaal, dames en heren. Ten eerste is het een signaal, is ze kunnen het inderdaad niet toestaan dat die rentes te hoog oplopen. Dus ze zullen altijd ingrijpen met nieuw geld of met dit soort fratsen. Dat is wat het betekent. Bessent moest simpelweg ingrijpen om dit systeem soepel te houden. Nou, dat is er gisteren gebeurd. En natuurlijk reageren daar harde vormen van geld op. Want wat is het probleem in dit financiële systeem, wat ik eigenlijk al, nogmaals, 3 jaar maandelijks, zo niet wekelijks, elke keer probeer uit te leggen met verschillende voorbeelden. Het is het onderpand. Dus het onderpand van het financiële systeem, dus onder die fiat currencies, die eigenlijk van in en af itself niks waard zijn, zit eigenlijk de economie. En die economie wordt voor een groot gedeelte, die economische output wordt voor een gigantisch groot gedeelte opgeslagen in een zogenaamde betrouwbare vorm van geld, namelijk staatsobligaties. Dus die staatsobligaties zijn vertegenwoordigen een bepaalde waarde als onderpand van het hele financiële systeem. En dat onderpand staat dus bij heel veel belangrijke entiteiten op de balans. Dus bij de Federal Reserve, bij de commerciële banken, bij de money market funds. Daar staan al die zaken op de balans. Maar ook bij pensioen, bij verzekeraars, bij al die grote entiteiten in de wereld die een hele belangrijke rol spelen in het financiële systeem, staat dat onderpand op de balans om zodoende die waarde van die uitstaande fiat currencies en al die uitstaande contracten te kunnen blijven vertegenwoordigen. Dus, met andere woorden, als die rentes oplopen van die lange termijn staatsobligaties, dan neemt automatisch de waarde van die staatsobligaties af. Dat is wat het betekent. Dus de prijs van die staatsobligaties gaat omlaag. En nogmaals, die staat dus op de balans van al die belangrijke entiteiten. Dus krijg je gaten in die balans. Dus het probleem is heel eenvoudig. Hoe minder vertrouwen er is in het onderpand, voor de lange duurzame vertrouwen in het onderpand van het huidige financiële systeem, a.k.a. die staatsobligaties, hoe zekerder je weet dat deze entiteiten die dat systeem graag gaande willen houden, anders zijn ze zelf de sjaak, willen ingrijpen als het nodig is. Dus dit is wat het is. Weet je wel, dit is een plaatje die ik laat zien voor de mensen die op YouTube kijken, is uit het boek Layered Money. Absoluut aanrader om dat boek te lezen als je hier meer van wil begrijpen. Maar dit is het probleem. En dus als zeg maar het onderpand een probleem heeft, dan gaan harde vormen van geld stijgen over tijd. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Nogmaals, ik had deze podcast voorbereid voor dit event, omdat ik het al voelde aankomen om uiteenlopende redenen, met name die rentes, maar ik heb dadelijk nog ook iets anders waar ik het ook op basis van kon aflezen. Dus je ziet hier nog een printscreen van Bitcoin op 65k staan, want dit was namelijk gistermiddag, stond hij nog op 65k en goud stond toen nog volgens mij op 4400. Maar wat je ziet, en ik heb hier 2 grafieken laten zien, uitgezoomd van zowel Bitcoin als goud, in mijn ogen 2 harde vormen van geld, omdat die qua hoeveelheid niet of nauwelijks makkelijk aangepast kunnen worden. In het geval van Bitcoin niet, maar in het geval van goud slechts met 2% per jaar. Dan zie je dus dat inderdaad over tijd deze grafieken er hetzelfde uitzien. Ja, er zitten boom- en bust cycles in. Ja, er komen blow-off tops en bear markets in voor. Want de wereld weet niet precies wanneer precies goud en Bitcoin ten opzichte van de fiat valuta nou heel veel waard is of wat minder waard is. Tijdelijk overvalued, tijdelijk undervalued. Dat is niet waar mensen mee bezig zijn. Maar mensen die simpelweg sparen in een harde vorm van geld, die zijn altijd spekkoper. Nou, en dat is wat deze grafiek laat zien. Linkerkant Bitcoin, rechterkant goud. Iedereen die lang genoeg spaart, met andere woorden, zijn tijd en energie inwisselt, hè, zijn productiviteit inwisselt voor een harde vorm van geld en er simpelweg niet naar kijkt omdat hij de komende 5 tot 10 jaar niet nodig heeft, wint altijd. Dat is een gevolg van wat ik net heb uitgelegd met het feit dat het onderpand van het huidige financiële systeem afneemt in waarde door die uitbrekende hogere rentes. En daardoor zie je dat heel veel investeerders en heel veel grote entiteiten die heel veel kapitaal over hebben, dat die dat dan gaan opslaan in harde vorm van geld, omdat die staatsobligatiemarkt minder en minder betrouwbaar wordt. Dus, dit zag je dus gebeuren. En waarom Bitcoin ready to move was, hè? Ik had het hier als titel gezegd, Bitcoin was ready to move. Nou, dat had uiteenlopende redenen. Het belangrijkste was dat Bitcoin al een tijdje klem zat, echt maandenlang klem zat, tussen de 62.500 en de 65.500. Natuurlijk, er waren wat uitspattingen naar onder, waarbij het even een wick maakte naar de 59k. Af en toe probeert hij er boven uit te breken, maar dat lukte dan ook niet goed. Maandenlang zat hij daar vast. Hoe langer hij daar vast zit, hoe groter de kans op een stevige beweging. Nou, iedereen die in de four-year cycle gelooft, wat nog steeds heel hoop mensen zijn, die dachten dat zal dan wel naar beneden plaatsvinden, toch? Want er moet een lower low komen in september, oktober, want dat gebeurt elke vier jaar. Ja, dat zal allemaal best. Maar als je keek naar de shorts en de long posities op Bitcoin, dan zag je dat er een veel grotere hoeveelheid shorts was, oftewel mensen die gokken dat de prijs inderdaad naar beneden zou uitbreken, dan dat er een groot percentage longs was. Dus als je het dan bij elkaar optelt en je ziet die rentes uitbreken en je ziet dat Bitcoin heel lang binnen die range zat en dat er heel veel mensen gokken op dat de prijs naar beneden gaat, dan is de weg van de minste weerstand natuurlijk omhoog. Want als die prijs dan maar een klein beetje omhoog gaat, dan worden al die shorts worden geliquideerd en creëert dat extra koopdruk op Bitcoin, waardoor het ineens omhoog zou duwen naar 67k. Nou, deze sheet had ik gisteren al gemaakt. Je ziet het hier staan. Boven de huidige koerslaag veel shortposities. Breekt Bitcoin door de 65.500, dan kan dit extra koopdruk veroorzaken en de koers snel richting 67.100 duwen. 67.000 duwen, sorry. Dus, nou, dit heeft plaatsgevonden door die trigger. Maar je moet begrijpen dat een trigger, een katalysator, het maakt niet uit welke katalysator is. Er is altijd een katalysator die dan het onvermijdelijke doet laat gebeuren. Dus het is een narratief, maar eigenlijk zag je in de grafiek al aankomen dat het ging gebeuren. En daarom kon ik dit ook al in de presentatie voorbereiden voordat het gebeurde. Want Bitcoin reageerde dus inderdaad direct op dat nieuws dat Bessent die staatsobligaties ging terugkopen. Ik meen me nog te herinneren in 2022 toen wij met Bitcoin in de diepste vormen van de bear market destijds, die vele malen heftiger was en vele malen negatiever en alles ging naar de kloten, dat wij toen ook zaten te wachten op zo'n nieuwspuntje dat er iets moest gebeuren. En toen was het niet Bessent, maar toen was het Yellen die zei van, hey, de pijn is hard genoeg. Wij creëren een swaplijn voor Groot-Brittannië om die guildmarkt, die staatsobligatiemarkt in de UK te redden. Want dat was toen de katalysator. En dat was voor mij als analist en dus ook voor onze community toch wel een stevig signaal. Nogmaals, niemand kan in de toekomst kijken, maar toch wel een stevig signaal. Als dat gebeurt, dan is dat waarschijnlijk de stop waar we op zaten te wachten van de huidige bearmarkt. Nou, ik wil niet te vroeg vooruitlopen, maar ik noem de titel natuurlijk niets voor niets van, hey, is de correctie finally over? Mij doet het een walk down memory lane denken aan wat Yellen toen deed, dat Bessent dat nu doet. Nou, toen ik deze printscreen maakte van Bitcoin, zag je dus dat hij heel mooi was doorgebroken en dat hij zelfs boven de 200-day moving average zat, want die zat op 69.000. En toen ik deze printscreen maakte, zat hij op 69.779. Maar volgens mij, toen ik net keek voordat ik ging filmen, zat hij alweer boven de 71k. Wat jij moet weten is dat een dagsluiting niet heel relevant is. Het is wel fijn als hij dus boven die 69.000 sluit. Maar het is nog veel fijner als hij deze uitbraak gebruikt om de hele week mee te sluiten. En een weeksluiting zegt weer meer dan een dagsluiting. En een maandsluiting zegt weer meer dan een weeksluiting. Dus als je de week kan sluiten boven die 69.000 en uiteindelijk zelfs een maand kan sluiten boven die 69.000, dan is dat extra signaal dat dat four-year cycle narratief de prullenbak in kan. En dat inderdaad die 60k bodem die we al die tijd genoemd hebben, een steady moment was om in te stappen. Deep value zone hebben we gelukkig al maanden in deze podcast gezegd en kunnen we eindelijk daarmee ons gelijk halen. Maar het is nog te vroeg in die zin, want wat ik zeg, het is slechts één dag prijsactie. Laten we even afwachten wat er gebeurt. Maar jij hebt in ieder geval nu naar deze podcast hebt gekeken of geluisterd, heb je niet alleen de reden waarom dit is gebeurd, maar weet jij ook dat dit eigenlijk een onvermijdelijke katalysator was en dat long term goud en Bitcoin hoe dan ook moeten reageren op dit hele verhaal, omdat er simpelweg geen andere oplossing is dan die financial repression en extra creëert geld. Dus hoe meer jij spaart in die assets, hoe veiliger jij denk ik af bent. Want zoals je kunt zien, Ik heb die Prins Gien er ook bij gepakt. Goud kwam ook gewoon direct in beweging. Reageerde heel heftig op dat nieuws. Ging gelijk van $4,300 per ounce. Ging die naar boven de $4,500 per ounce. Waar die volgens mij op dit moment rondzinkt. Wat? Jawel, als jij lid bent van de BNC community, weet jij dat wij een hele bekende grens of een bepaalde prijstarget hebben gesteld voor goud. Dat als je daarboven komt en daarboven sluit, dan is dat het signaal, een flash signal, dat je goud weer kan gaan stekken in het vervolg van zijn secular bull trend. Dus, nou, mooi. Het belangrijke hiervan is, ik denk dat, weet je, alleen in Bitcoin, goud, in Bitcoin treasury companies, in crypto, in tech, in cybersecurity, in healthcare, in al die assets kun je natuurlijk beleggen en investeren. Maar omdat we in het einde zitten van zo'n lange termijn schuldcyclus, is kapitaalrotatie essentieel voor de centrale autoriteiten. Het houdt namelijk de markt in beweging. Het houdt al het geld, quote-unquote, levend. Dus er komen constant gepushte narratieven om dat kapitaal te blijven roteren. En dit is waarom je niet zomaar ergens in moet stappen zonder dat je je huiswerk goed doet. En daarom probeer ik in zo'n podcast ook de rest erbij uit te leggen, in plaats van alleen te vertellen, Bitcoin breekt uit, want Bessent doet dit en daardoor gaan we weer een nieuwe boeren starten. Zo simpel is het niet. En ik hoop dat je met deze context wat beter uit de voeten kunt. Want dit alles legt namelijk die K-shaped economy uit. Misschien hoor je die term wel eens vaker voorbij komen. Het plaatje dat ik hier laat zien is uit een premium rapport van Lynn Alden. Een absoluut fantast, die fantastisch spot-on rapporten schrijft. Die heeft hier een grafiek gedeeld waarbij je dus ziet dat de S&P 500 inderdaad, ongeacht wat dan ook, gewoon naar rechts en omhoog beweegt. Terwijl de US Index of Consumer Sentiment alleen maar verder naar beneden daalt. En waarom is dat nou? Nou, dit is gewoon het grote verschil tussen mensen die assets ownen en mensen die alles opslaan in fiat. Dus ben jij nog zo'n persoon die alles opslaat of bijna alles opslaat in euro's, in fiat, dan begrijp je ook waarom jouw sentiment met betrekking tot jouw vertrouwen in de toekomst alsmaar aan het afnemen is. Omdat dat is wat inflatie met jou doet. Inflatie vreet jouw levensenergie. Inflatie stilt jouw economische output. Inflatie stilt jouw tijd en energie. En daardoor voel je dat je steeds harder moet werken voor minder. En heb je het idee dat je natuurlijk in een soort rat race-achtig situatietje komt. Dus de K-shaped economy betekent simpelweg. Maar waarom is dan de S&P 500 wel omhoog? Omdat iedereen zich realiseert, omdat dit wat Mark net heeft uitgelegd dus blijvend gaat gebeuren, zal geld alsmaar minder waard worden. En kun je alleen nog maar tijd en energie opslaan in assets. Harde vormen van geld, als ik net als voorbeeld heb gegeven, zijn er één. Maar dat zie ik meer als spaarmiddels. En dan heb je nog echt investeringen, waarbij je iets meer lange termijn risico neemt, omdat je wat meer indicatoren hebt die van invloed zijn. Maar dan kom je dus wel tot de conclusie dat andere assets dat dan ook weer kunnen outperformen. En daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar dat is die key-shaped economy, oké? Dus er gaat een groep gaat omhoog, dat is een kleine groep, die owned asset. En de grotere groep die gaat alsmaar verder naar beneden, want die slaat al hun tijd en energie nog steeds op in die waardeloos wordende fiat currencies, omdat ze zo goed van vertrouwen blijven in de overheid die jou gewoon naait waar je bij zit. Want zo hard is het. Zo simpel is het. En dan heb ik een fantastische tweet gevonden waarbij ik de titel zelf heb geplaatst. So you have to own assets and hard money. Hard money, Bitcoin en goud kun je ook zien als assets. Maar nogmaals, ik zie hard money als een equivalent, dus een betere vorm van geld dan die waardeloos wordende fiat currencies. En ik zie assets dan meer als investeringen waarbij ik wat meer risico neem, omdat ik heel veel research doe en daardoor die dan ook weer kan outperformen. Weet je, om het nog leuker te maken voor mezelf. En dat is ook wat de mensen die lid worden bij de BNC community, ja, die vinden het gewoon fantastisch om hiermee bezig te zijn en kunnen daardoor zelfs nog meer return on investment creëren voor zichzelf, omdat ze op het juiste moment reageren op die narratieven. Oftewel, voordat zij een narratief bedenken, kijken wij al naar de grafieken en zien wij ongeveer wat er gaat gebeuren. Ik laat zo meteen zien wat ik daarmee bedoel. Maar eerst nog even deze tweet. De thesis deelde deze tweet. Exactly. Human capital is just a polite term for thermodynamic energy. A fiat system carrying $35 trillion in debt requires infinite compounding energy to survive. Inflation is a transmission mechanism used to quietly siphon your labor while you sleep. You aren't building a career, you are generating yield for the matrix. Oftewel, je bouwt geen carrière, je werkt niet voor jezelf, jij creëert rendement voor de matrix, voor de centrale autoriteiten die over jouw rug alles van jou afpakken via inflatie en belastingen. Dat is wat dit betekent. En ik ben het daar helemaal mee eens. En terwijl wij er nu toch mee bezig zijn, zie je dus ook dat Ethereum ook is uitgebroken. En Ethereum is overtuigend boven haar 200-day moving average gesprongen. En Kijk, wat wij dus doen binnen onze asset sectie van de Beyond Scene community. Wij willen natuurlijk high quality shit kopen dat niemand wil. Dan ben je op het juiste moment je posities aan het uitbouwen, right? En dan ga je hem uitzitten terwijl hij in een boelrun komt. Dan probeer je winst te pakken op de juiste momenten met asset waarmee je denkt dat te moeten doen. Om vervolgens je cashpositie op te bouwen. Om vervolgens daarna weer wanneer high quality shit dat ondergewaardeerd is zich aanbiedt. Dan stap je weer wat groter in. Nou, en Ethereum is natuurlijk dan een van de most high quality cryptocurrencies, mocht je überhaupt in crypto willen geloven. En dan kijk je dus vooral naar, oké, weet je, al die tijd is het een bear market geweest en heb je niet echt een reden om daarin te stappen. Maar toen het hier begon uit te breken, toen waren wij al binnen Beyond Scene van, nou, mocht jij geïnteresseerd zijn in wat high risk, maar aan de crypto side, nou, dan is dat dus een mooi moment, weet je wel. Dan moet je helemaal zelf bepalen of je dat wil. Ik ben met name Bitcoin en ik ben met name geïnteresseerd in fundamenteel high quality shit. Maar Ethereum, je kan het, zeg maar, dit is gewoon een flash. Shit, no. Weet je, dit is een bron die, of een grafiek die Caleb Fransen op X deelde. Ja, weet je, volgens mij zei hij het er ook bij. Je kan het negeren omdat je het niet leuk vindt of omdat je niet van Ethereum houdt of whatever. Hey, dat snap ik helemaal. Maar je wilt shit kopen dat uitbreekt op en dan wil je denken, want misschien sommige mensen hebben hier al een positie gebouwd omdat ze wat meer lef hebben en het risico dat hij nog verder naar beneden kon prima vonden. Maar als je dat niet wil, ja, dan zijn dit de signalen. En dat hebben we dus nu gezien bij een hoop van deze assets die wij nu besproken. Maar, zodat jij weet hoe dit spel werkt, je hoeft niet al te veel risico te nemen. Je hoeft niet blind al in te zijn op één thesis. Want er gingen bepaalde namen, gingen Bitcoin en crypto al voor. En die hebben wij binnen onze Beyond Scene community uitvoerig besproken. Zodat je weet, jongens, kapitaal roteert. En daaraan zie je dus ook dat de kans op een recessie relatief klein is. Even los van die informatie die ik net allemaal heb uitgelegd. Wat je allemaal moet weten, denk ik, voordat je gaat investeren, denk ik dat je ook moet begrijpen dat je al andere signalen te zien krijgt die normaal gesproken zo'n industrie als Bitcoin en crypto vooraf gaan. En dan kijk ik dus vooral weer naar high quality shit dat niemand wil hebben. En dan heb ik hier gewoon even, geen specifieke naam van bedrijf, maar gewoon even de ETF's. Heb ik hier de ETF gepresenteerd van cybersecurity, de ETF gepresenteerd van healthcare en de ETF gepresenteerd van tech software. Waarom? Omdat ik die recentelijk in de BNC community besproken heb. En dan zie je elke keer, heb ik een spot gezet op april. Want dat was de momenten, op april was het dat de tech software wakker werd en eigenlijk al langzaam begon met herstellen. En als je dan die namen erbij pakt die wij dan bespreken binnen de BNC community, dan zie je dat die zwaar ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de winsten, de cashflows en de waarde die ze op dat moment presenteren. Dus dat is voor mij een signaal. Oké, wacht even, dan komt Bitcoin waarschijnlijk straks eraan. Dus dan ga ik extra weer goed op Bitcoin letten en dan ben ik extra kritisch op de 4-year cycle. Want als deze al gaat en er is dus nieuw geld beschikbaar en de markt ruikt al dat er straks een vet put gaat komen, of in dit geval een bessend put gaat komen, die simpelweg ingrijpt omdat die rentes te hoog worden. De markt, het slimme kapitaal, weet dat al lang. Die ruikt dat allemaal al lang. Daardoor bodemen bepaalde markten al eerder voordat jij überhaupt snapt wat er aan de hand is. Nou, één daarvan was dus de tech software ETF. En daardoor zijn wij ook geallockeerd in een aantal van die bedrijven. Want die zijn gewoon ondergewaardeerd ten opzichte van wat ze op dit moment aan waarde vertegenwoordigen. Nou, de ETF laat gewoon het algemene plaatje zien. Hoppa, hier van healthcare, idem dito, woensdag 1 april. En als je kijkt wat er daarna gebeurt, op een gegeven moment breekt het uit en zie je het gewoon hartstikke hard omhoog gaan. Nou, je wil niet eens weten wat er met de individuele namen zijn gebeurd. Die staan al bijna op keer 2. 100% groei, 120% groei, 80% groei, dat soort dingetjes. En de cybersecurity was er nog even gekker. Die had inderdaad al keer 2 of ruim keer 2 vanaf april 2026. Dus dit zijn gewoon dingen, daar wil je van op de hoogte zijn. Zeker als investeerder of als belegger. En jij wil niet al inzitten in bijvoorbeeld de Bitcoin trade en alles wat met Bitcoin crypto of de Bitcoin treasury companies te maken heeft. Maar je wil een fatsoenlijk portfolio bouwen voor de komende periode. Omdat als er dan een bear market ontstaat en je hebt te laat uitgestapt uit Bitcoin treasuries of uit Bitcoin of uit crypto of whatever, dat je in ieder geval ook een portfolio hebt dat minder hard geraakt wordt en beter door blijft lopen. Maar zelfs dan wil je dus snappen hoe het werkt met die narratieven en hoe snel kapitaal roteert. Dus mocht je dat willen doen, dan moet je heel goed begrijpen dat wij dat bij Beyond Scene dus doen. Want afgelopen week is er ook AI-infrastructuur nieuws geweest. Nou, ik ben natuurlijk best wel kritisch geweest op de AI-trade de afgelopen periode, omdat ik voor mijn gevoel heel duidelijk kon waarnemen dat hij in een beloftop zat. Nou, dat zag je ook gebeuren. De correctie was niet mals. En nu is het even de vraag, wat gaat er nu gebeuren? Mensen zijn natuurlijk aan het nadenken van, hey, roteert het kapitaal daar verder uit of niet? Nou, wat ik in ieder geval wil laten weten is dat Nvidia gepartnerd heeft met Apollo, met BlackRock, met Blackstone, met Brookfield, Goldman Sachs, allemaal hele grote spelers. En heeft zo een geldpot gecreëerd van $500 biljoen. 500 miljard euro of dollars in het Nederlands. Om in de AI-infrastructuur trade te proppen. Ja, dus dat is een soort van behoorlijke headline. Dus ik zat ook even te kijken naar de semiconductor ETF. En daar heb ik even een spot gemaakt op 29 juli, want daar heeft hij voorlopig gebodemd. En is sindsdien wat hersteld. En vervolgens komen weer dit soort bullish headlines komen naar boven, waardoor ik denk van, gaat hij misschien toch een nieuwe all-time high maken als de hele wereld weer daar naartoe gaat? Ik wil alleen even zeggen, ik ben nog steeds, ik ben daar voorzichtig mee, want het was nog steeds een blow-off top en die correctie is nog steeds redelijk beperkt geweest vergeleken bijvoorbeeld wat er in goud, zilver, tech, bitcoin, crypto heeft plaatsgevonden. Dus waarom zou ik een risico nemen, in dit geval met name die al heerlijk groot waren uitgebroken en nu slechts net in een correctie zitten. Wel vind ik het belangrijk om dan te benoemen dat dit bullish nieuws is, dus daar moeten we dan even naar kijken. Maar even kijken hoe de grafiek daarop reageert, want als het niet goed reageert op bullish nieuws, dan weet je genoeg over de correctie. Ik denk dat dit genoeg is, man, voor deze week. Ik denk dat je meer wil, dat begrijp ik ook, want dit is waar het allemaal gebeurt. Ik denk dat het de enige plek is in Nederland waar het allemaal gebeurt. Be unseen. Je kan je simpelweg aansluiten voor specifieke informatie en namen op het juiste moment. Je ziet het hier staan. En we hebben ook een hele asset sectie waarbij we dus al die rotaties op tijd op reageren. En dus ook op tijd aangeven wat wij denken dat interessant is, omdat het ondergewaardeerd is. En wanneer het overgewaardeerd is, zodat je lekker met ons samen dit kan doen. Want ik bedoel, het is allemaal heel goed te doen in je eentje, maar dan blijf je bezig. Hoe lekker is dat om met vreemde ogen die daar elke dag naar kijken in mijn vorm, maar ook om dit samen met een groep like-minded mensen te doen. Want de kunst in het huidige tijdperk, vanwege die chaotische geopolitieke situatie, vanwege die transitie naar een nieuw financieel systeem, is tijdig roteren. Conclusies van vandaag zijn simpel. Bitcoin is indeed fucking ready to go. Mits het boven de 69.000 blijft tegen het eind van de week. Goud, misschien zelfs nu al. Hij heeft in ieder geval een belangrijke prijsgrens. In deze huidige correctie heeft hij nu doorbroken. En nu hebben we daar, een eerste bullish flash signal gehad. En nu gaan we kijken naar de volgende signalen. Andere markten zitten reeds in een nieuwe boelmarkt. Cybersecurity, health sector, tech software. Dus ja, de namen, de individuele namen die daarin outperformen, die bespreken wij ook binnen de BNC community. Maar daar kan je ook zelf induiken. En AI maakt misschien een comeback. Let's watch. Dat zijn de conclusies voor deze week. Dankjewel voor het kijken. Mocht je vragen hebben, drop ze in de comments. Word sowieso lid van BNC als je hier echt wat mee wilt doen. En ik zie je de volgende keer weer. Bye bye.